Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 111 en daarvan vers 2 en 5. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ook het vijfde vers, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onwringbare steunpilaren. We kunnen deze psalmen ook vinden op de website. Dus de gegevens van de liturgie staan ook op de website vermeld. Wij zingen nu Psalm 111, vers 2 en 5. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 16. En daarna doen we belijdenis met de 12 artikelen en zingen het 7e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wij noemden u 1 Petrus 1, vers 1 tot 16 en daarna de 12 artikelen en vervolgens het 7e van Psalm 89.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke nog openbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, die van den hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs dat u kunt vinden in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 1 tot en met 3. Het is een nieuw hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, met als titel Van de volharding der heiligen, die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door den Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonde der zwakheid en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, hetwelk een gestadiglijk oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, een toevlucht tot een gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en de heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. En ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. We zullen samen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn hulp af te smeken. Heere God in de hemel, zo komen we voor de tweede keer aan deze plaats voor uw aangezicht om tot u te naderen in het gebed. En wij bidden u of gij ons een indruk wil geven van uw heerlijkheid en uw majesteit, uw alomtegenwoordigheid en uw alwetendheid. Dat u overal bent, dat u hier bent en dat u ook in de gezinnen bent. Bij iedereen, nu we opnieuw weer luisteren via de website en hier in de kerk. En dat wij geloven mogen dat gij in ons midden bent. En zou u ook de kracht en de troost daarvan in ons hart willen doen ondervinden. O Heere, u bent toch die God die overal boven staat, ook boven hetgeen ons zo bezighoudt. En geef dat we een ogenblik de zorgvuldigheden van het dagelijkse leven even naast ons neer mogen leggen en dat wij onbevangen mogen luisteren naar dat rijke getuigenis wat gij uit het verleden aan onze kerken hebt gegeven, waarin duidelijk de vastheid en de zekerheid van het zalig worden naar voren komt, dat dat geen onzekere zaak is. Maar Heere, nu komt het erop aan dat we er persoonlijk deel van uitmaken. En wij bidden u daarom ook of gij de onbekeerden wil gedenken, dat gij ze toch te sterk wordt en dat ze van dood levend gemaakt zullen worden, opdat ze vanuit de nood van hun leven gaan roepen tot u en gaan zoeken naar u. En dat ze in de weg van de ontdekking toch de toevlucht leren nemen tot Christus en door uw Heilige Geest geheiligd mogen worden, ja, bereid gemaakt mogen worden om straks in alle volmaaktheid u te mogen ontmoeten. En dat uw volk en kinderen toch de troost van de volharding der heiligen mogen proeven en smaken, ook vanuit deze drie artikelen, dat gij ze in uw getrouwheid barmhartiglijk bevestigd en krachtiglijk bewaard, zo hebben wij net gelezen. En dat hebben we nodig, Heer, in het strijdperk van dit leven, want wij zijn zwakke mensenkinderen, ook na ontvangen genade. En daarom kunnen we de discipelen zo begrijpen, dat zij tegen u zeiden, Heere, vermeerder ons het geloof. Ook in het geloof in uw goddelijke voorzienigheid en uw trouwe zorg, in uw bescherming. En ook het geloof dat gij uw raad volvoert in ons alle leven. En dat wij leren wat het is om te worstelen met uw wil geschieden, gelijk als in de hemel, alzo ook op de aarde. En wij bidden van u of gij ons wilt beschermen en wilt helpen, ook in het preken en in het luisteren. Geef dat we niet afgeleid zullen worden. En Heere, dan dragen we ook nog in de bijzondere omstandigheden verschillende aan u op. We denken aan hen die werken in de zorgsector, onze huisartsen, het verplegend personeel in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. U weet dat er spanning is. We denken ook in het bijzonder aan die verpleeghuizen die al op slot zitten. U weet ook wat een spanning dat geeft, ook bij het verplegend personeel en bij de leidinggevenden. We bidden u of gij hen wilt beschermen. Ook onder ons in onze gemeente zijn er velen die werken in de zorgsector. Wil ze helpen, wil ze kracht geven om in liefde en in barmhartigheid ook te werken en hen beschermen tegen het virus. Heere, gedenk ook die artsen die al besmet zijn. Wilt u hen spoedig weer beterschap geven? We bidden u of gij ook met de politie wil zijn en met de brandweerlieden. Wilt u ook hen gedenken die ook in deze hulpverleningssector werken, opdat zij ook de moed en de kracht mogen krijgen om hun taak in het openbare leven te kunnen doen en te mogen doen. We dragen ook onze overheden aan u op, onze burgemeester en wethouder die ook beslissingen moeten nemen als het gaat om de plaatselijke maatregelen, maar ook onze minister-president met het kabinet en de Tweede Kamer. Heere, gedenk ze toch en geef ze wijsheid en voorzichtigheid. Onze koning, dat hij toch een vaderlijke taak mag hebben voor ons land en volk. En open toch hun ogen voor uw Gods regering. En denk aan hen die trachten dat ook naar voren te brengen. Geef dat hun getuigenis kracht mag doen. We bidden u voor onze huisgezinnen, nu ook onze kinderen niet naar school kunnen. Help ook de moeders wanneer ze de taak opnemen om ook de kinderen te onderwijzen. Wilt u ook met de kinderen zijn, dat onze kinderen en ook onze jongeren daar zich in schikken en dat zij ook makkelijk zijn in hun gedrag, opdat ook het werk dat via andere kanalen naar hen toe komt van school zijn voortgang mogen hebben. We dragen ook al het onderwijzend personeel aan u op, die ook een moeilijke positie hebben. Wilt u ze helpen, o Heere? Heere, gedenk ook aan degene onder ons voor wie het moeilijk is op het werk, die in spanning leven, zal ik mijn werk wel kunnen houden. De bedrijven in het midden der gemeente, de ondernemers, die ook moeilijke periodes door moeten maken. O Heere, wil ze toch helpen om te leven uit uw goddelijke hand, uit uw voorzienigheid, en wilt gij hen onderhouden, wilt gij hen vertrouwen geven in uw zorg in hun leven, opdat hun zaak niet failliet zal gaan, opdat zij ook uitkomst mogen ontvangen op het alleronverwachts, zodat zij zich mogen verblijden in uw goddelijke zorg. We hebben allen uw zorg zo nodig in ons vaderland, o Heere. En we smeken u, geef toch dat al deze dingen mogen medewerken ten goede. En dan weten wij maar al te goed wat we daarmee bedoelen. Opdat wij op de knieën terecht zouden komen in de verootmoediging voor u, net als de Nineviten. En dat wij belijden dat we tegen u gezondigd hebben, Heere, dat dat een oprechte belijdenis mag zijn. En dat uw volk en kinderen in de binnenkamer gedreven mogen worden. Zoals uw woord het ook zegt, ga in uw binnenkamer, uw deur gesloten hebben. De bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbare vergelden. En dat dan de nood van land en volk ook op ons hart gebonden mag worden. Heere, denk aan allen die het moeilijk hebben, die ook psychisch hier niet tegen kunnen. Wilt u hen sterken en ondersteunen? O Heere, gedenk aan deze wereld. Gedenk aan uw kerk, ook de kerken in Nederland, uw dienstknechten die onder druk staan, kerkraden die het moeilijk hebben om beslissingen te nemen. Help ze in hun verantwoordelijkheid. Heere, alles is van zijn plek. En geef dat het ons wat te zeggen heeft, want dat heeft ons wat te zeggen. Dat we daar niet voor uit de weg gaan. Het is een teken van de tijd. Het is een teken, Heere, dat u bezig bent om uw raad te volvoeren met het oog op de komst van uw lieve Zoon. Geef toch dat we erop voorbereid mogen worden om hem te ontvangen. En dat we zonder te verschrikken hem zouden mogen kunnen ontmoeten. U weet wat we daartoe nodig hebben, o Heere. Een nieuw hart. En dat we verzoend worden. En dat wij besprengd worden door het dierbare bloed van Christus. En vervuld worden met uw Heilige Geest. O Heere, gedenk ook nog in het bijzonder, dat hebben we vanmorgen vergeten, de familie Gouw, de broers en de zusters, de zwagers en schoonzusters van zuster Gouw, die nog leven. Voor hun is het ook een aangrijpend sterven geweest, nu ook hun zus, hun schoonzus, overleden is. Wilt u hen ook vertroosten in dit verdriet? Gedenk ons zo allen tezamen in uw gunst, en dat de duivel hier geen misbruik van zal maken, maar dat hij op een afstand gehouden zal worden. Gij zijt een verrassend God, o Heere. Dat hebben we vanmorgen toch iets van mogen proeven en smaken. En hoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 66 en daarvan de versen 4 en 5. En dan zal er straks bij de hoofduitgang gecollecteerd worden. Vers 4 en vers 5, loof den Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. En ook het vijfde vers, een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen en daar werden wij gedreigd door vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. 4 en 5 van 66. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, uw levensbron wil bijstand zenden. Wij noemden u het vierde vers van Psalm 138. Geliefde gemeente, we leven in de eindtijd. Die eindtijd die is begonnen na de hemelvaart van Christus. Dat heeft de Heer Jezus heel duidelijk gezegd. En het zal zijn in de laatste der dagen. Die eindtijd die duurt dus al meer dan duizenden jaren. Maar wij lezen in Matteüs 24 dat wij vlak voor de wederkomst de tekenen van die eindtijd dienen op te merken. En een van die tekenen, daar wordt ook genoemd de pestilentiën, die uitbreken. Zoals het coronavirus, wat de hele wereld beheerst. En wat ook een van de tekenen is, dat is dat er een grote afval zal komen. Een afval van christenen, die wel de naam als christen dragen, maar uiteindelijk achter de antichrist zullen aan gaan lopen en een bepaalde vorm van godsdienst blijven aanhangen, maar die juist de ware christenen zullen gaan vervolgen. En Paulus, die had er in zijn dagen ook al mee te maken. En de jonge Timotheus, die predikant was in Efeze, had het er erg moeilijk mee. Dat in zijn jonge gemeente, in de tweede generatie christenen, de eerste liefde bekoelde. En dat in die tweede generatie al bleek dat er vele naamchristenen waren die toch weer de rug toekeerden van de gemeente en de wereld introkken. En dan gaat Paulus Timotheus bemoedigen. En wat bemoedigt hij dan Timotheus mee? Hij bemoedigt ze met de uitverkiezing. En dan spreekt Paulus die bekende woorden uit uit 2 Timotheus 2 vers 19. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hij wil als het ware zeggen, Timotheus, je moet de kerk voorstellen als een gebouw. En in dat gebouw, daar heeft God een prachtige steen ingemetseld. Een gevelsteen. En kom eens mee, Timotheus, en laten we nou samen die steen eens bekijken en wat erop staat. Evenwel, ondanks alles, het vaste fundament Gods staat. Dat staat vast, hebbende dit zegel. Zie je wel, een zegel staat erop, Timotheus. De Heer kent degene die de zijne zijn. En Timotheus houdt dit goed in de gaten. Er zijn twee kenmerken waaraan je ze kunt erkennen. Dat is één, dat zij de naam van Christus noemen. En Timotheus, dat is meer dan dat zij het op de lippen nemen. Want dan kan een naamchristen ook. Zie hier is de Christus. Zie daar is de Christus. Zo waarschuwt de Heer Jezus. Maar het gaat vooral om hem noemen in het gebed. Hem noemen op het moment dat een mens met zijn zonde en schuld in aanraking komt en voor God niet kan bestaan. En dan de naam van Christus inroept. O God, wilt u dan om zijnentwil mijn zonden vergeven? En het tweede kenmerk is, sta af van ongerechtigheid. Timotheus, zul je dat onthouden, dat je ze daaraan kunt erkennen. Namelijk aan de waarachtige bekering. Dat zij dus niet alleen maar roemen in de vergeving van zonden. Maar dat zij ook daadwerkelijk in de praktijk van het dagelijkse leven afstaan van de ongerechtigheid. Zul je het onthouden, Timotheus? Ik heb zelf een hele persoonlijke herinnering aan deze tekst. Toen ik in Werkendam stond, ontmoette ik ouderling Oldenburg. Dat was een oud-ouderling. Die had heel veel betekend voor de gemeente van Werkendam. Je zou hem kunnen vergelijken in onze gemeente met Janus Kooijman. Die naam die hoor ik ook dikwijls vallen in onze gemeente. Nu zo was Oldenburg ook. En toen ik daar stond als pas beginnend predikant, toen kreeg hij Parkinson. En dat nam ziender ogen toe. En die Parkinson had ook gevolgen voor zijn denken. En het was een hele grote stap voor hem dat hij zijn woning moest verlaten en dat hij in een verpleeghuis terecht kwam. En de Parkinson had zulke nare gevolgen dat hij hele rare dingen ging zeggen. Ik ga die natuurlijk niet hier zeggen vanaf de preekstoel, want dat sticht niet. En zijn vrouw kwam er helemaal door in de vertwijfeling. Kind van God, ouderling geweest, van grote betekenis van de gemeente. En dat hij zich zo gedroeg in het verpleeghuis. En er kwam ook geen verandering in. En er was ook niet enigszins ruimte dat je zegt, komt dat nieuwe leven nog enigszins openbaar. En u kunt wel begrijpen wat een moeilijke tijd dat geweest is. Dat heeft maanden geduurd. En zo is hij ook overleden. En wat moet er dan boven de rouwkaart staan? En we hadden een gesprek met mevrouw Oldenburg. En toen kreeg ik echt in mijn hart. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel. Dat het vast lag, de Heer kent degene die de zijne zijn. En dat schrijven we ook boven de prediking. De Heer kent degene die de zijne zijn. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Hij verlost hen, dat is artikel 1. Hij sterkt hen, dat is artikel 2. En hij bewaart hen, dat is artikel 3. De Heer kent degene die de zijne zijn. Hij verlost hen, hij sterkt hen en hij bewaart hen. Geliefde gemeente, in hoofdstuk 5 hebben de Dordtse leerregels gestreden tegen de troosteloze boodschap van de remonstranten. De remonstranten die zeiden namelijk, je kunt het nooit weten of je het volhoudt. Je kunt nooit echt zeker zijn van je zaligheid. Want een mens kan op het laatst nog afvallen. En waar gronden ze dat op? Nu, de remonstranten die zagen de zonde als een ontzaglijke macht. Nou, daar zouden we direct bij vallen, nietwaar? Want dat is het ook. En zij zagen de zonde als een onoverwinnelijke macht. Hoe denkt u daarover? Misschien zegt u ook wel, ja, dat is toch zo, dominee? Nou, van ons uitgezien is dat inderdaad een onoverwinnelijke macht. Maar van God uitgezien niet. De remonstranten die beweerden dat de gelovigen na hun bekering alsnog weer overwonnen zouden kunnen worden door de zondemacht. En zij stellen die gelovigen dan ook in de strijd tegen die zondemacht zelf voor de 100% verantwoordelijk voor het volhouden in die strijd en de overwinning in deze strijd. Zij zeggen, jullie gereformeerden, jullie hebben maar een hele gemakkelijke godsdienst. Als je zegt dat de gelovigen uiteindelijk door God bewaard zullen worden. En dat jullie zeggen dat de ware gelovigen nooit meer onder de heerschappij van de zonde terecht zullen komen. Wie hebben er gelijk? Uw gemeente, het gaat niet over een mening. Het gaat over wat zegt Gods woord. En Gods woord is daar duidelijk in. En dat wordt ook vertolkt in onze belijdenis. Als er staat, die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon roept, namelijk onze Heer Jezus Christus, en door den Heilige Geest weder baart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Punt. Laten we daar eerst eens bij stilstaan. Dus hij gaat ze roepen. En in die roeping snijdt hij ze af van Adam. Dat kan nooit samengaan. Het is of Adam of de tweede Adam. En door de wedergeboorte lijft hij ze in de tweede Adam. En gaat hij ze wederbaren door de kracht van de Heilige Geest. Hier verstaan onze vaderen de wedergeboorte in de brede zin van het woord. Dus niet alleen de levendmaking, maar ook de dagelijkse bekering. Dat blijft doorgaan, zo zeggen onze vaderen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt de heerschappij en de slavernij van de zonde weggenomen. En gemeente, dat ervaren zij ook. Als dat gebeurt in je leven, dan gaat de Heilige Geest dat je laten beleven. Wat? Nou, dat inderdaad de zonde een onoverwinnelijke kracht is. Van ons uitgezien. De Heilige Geest die werkt dat uit. Die laat je dat ervaren. In de eerste overtuigingen zie je dat mensen hun leven gaan verbeteren. Dat ze zeggen, nou dat ding, dat doe ik de deur uit, want daar heb ik toch zoveel mee gezondigd. Met die radio, met die televisie. Ja, met die oppervlakkige boeken. Die ga ik allemaal wegdoen. Ik moest die hele serie altijd lezen. Maar wat heeft mij dat toch veel onnodige tijd gekost. En wat heb ik daarmee de genade tijd toch verprutst. En ik ga ook een eerlijk gesprek aan met die vrienden. Want daar kan ik eigenlijk geen omgang mee hebben. Ik vind dat best wel moeilijk ook naar mijn familie toe. Maar ja, het is mijn familie. En ook in huis wordt opruiming gehouden. En zo probeert hij in die eerste overtuiging de zonde te overwinnen. En je ziet dan ook dat hij steeds meer binnenwerk gaat krijgen. Dat hij merkt dat hij toch de liefde tot die zonden van vroeger niet kwijtraakt. Hij hoeft maar door de winkelstraat te lopen en hij hoort het bekende liedje. En hij voelt dat de liefde bij hem weer opspringt tot die zonden. En hij hoeft maar een droom te hebben waarin dat naar voren komt, waar hij vroeger zoveel tijd aan spendeerde en hoeveel vermaak hij dan in die droom heeft, dat hij eerlijk als hij wakker moet worden, de liefde zit er nog. De liefde tot de zonde, de heerschappij van de zonde, de slavernij van de zonde. Daarom gaat hij heel ernstig bidden. Hij gaat dat gebed inzetten om zo misschien dan de zonde te overwinnen. De kracht daarvan. En hij probeert zich echt te concentreren door zich af te leiden, zijn gedachten af te leiden, door misschien wel door de weeks veel preken te beluisteren en probeert zijn gedachten ook onder een bepaalde discipline te houden en te wandelen in de geboden van de Heere. Maar hij moet eerlijk zijn als de Heilige Geest doorwerkt, de conclusie trekken, oh wat hebben die zonden toch een ontzag. Kracht. Een onoverwinnelijke kracht. Hij krijgt het doen met de binnenkant van zijn leven, gemeente. Dat hij er een slaaf van is en dat hij er niet van los kan komen. En vanuit die nood begint hij te roepen tot God om verlossing. Hij zegt, o God, ik kan het echt niet. Ik kan het echt niet. De dominee die zei, heb je het wel eens geprobeerd? Nou, ik heb het echt geprobeerd, dominee. Maar ik kan het niet. Ik loop muurvast. Ik kan en dat kun je ook niet. Echt niet. Daar moet echt een godsdaad aan te pas komen, gemeente. Een drie-enige God. Zoals die drie-enige God ingegrepen heeft in de schepping. Zo grijpt hij ook in de herschepping. Dat hij zijn liefde in het hart uitstort. Want alleen de liefde Gods, gemeente, die verbreekt de heerschappij en de slavernij van de zonde. De heerschappij van de Zoon van God. Dat Hij als koning gaat heersen en op de troon gaat zitten en die vijand van binnen gaat overwinnen. En de kracht van de Heilige Geest injaagt. Zodat dat wonder gaat gebeuren. En dat werkelijk de heerschappij van de zonde overwonnen wordt. Zodat die gewapende duivel je los moet laten. Die van de voet af tot zijn hoofd toe gewapend is met de zonde. Ook hele speciale zonden. Die weet waar je gevoelig op bent. En dat hij ontwapend wordt. En dat hij van binnenuit de kracht mag ervaren van de heerschappij des Heren in zijn hart en leven. Doch zeggen onze vaderen dan. Doch hij verloste hem in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Niet helemaal. De zonde werkt nog na in zijn leven. Soms lijkt het, wanneer die eerste liefde in het hart uitgestort is en hij loopt in die eerste liefde, dat hij echt ook mag ervaren dat de Heer door zijn voorzienigheid de bestrijders op een afstand houdt. En dat hij het toch zo gemakkelijk nee kan zeggen tegen de zonde vanwege de liefde waarmee zijn hart vervuld is. Maar langzamerhand gaat hij toch merken dat de duivel en dat die inwonende verdorvenheden zomaar de zondaar niet loslaten, gemeente. Ik las een treffende vergelijking met het volk Israël dat uit Egypte trekt en eindelijk verlost is van Farao en zijn slavernij. En als zij dan een poosje wandelen in de woestijn naar Kanaan toe, weten we allemaal wat er gebeurt, dat Farao spijt gaat krijgen. En dat hij zegt, kom op, we gaan ze weer proberen terug te krijgen. En dat hij met zijn leger achter het volk Israël aanjaagt. En dat dat arme volk in paniek raakt en omkijkt. En begint te schreeuwen wanneer ze vastlopen daar bij de Schelfzee. Zo is het dikwijls ook in het strijdperk van dit leven, gemeente. Dat als de gelovigen aanvankelijk verlost zijn van de heerschappij en de slavernij van de zonde, dat toch de duivel weer probeert ze in te halen en ze terug te krijgen. En de inwonende verdorvenheden probeert te voeden. Zodat zij merken dat zij nog steeds zo'n last hebben. Jawel, zeggen onze Duitse vaderen tegen de remonstrant. Ze zijn niet helemaal verlost. Nog niet helemaal verlost van het vlees en van het lichaam der zonde. Ze heersen weliswaar niet meer, maar ze woelen nog steeds in het hart en in het leven van de gelovigen. En hoe daar nu mee om te gaan, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hij sterkt hen, gemeente. En dan zien we bij artikel 2 dat er allereerst vastgesteld wordt, wat is er nou precies aan de hand dan met hen? Dan worden er twee dingen genoemd. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En wat wordt daarmee bedoeld? Met die dagelijkse zonden der zwakheid. Dat betekent dit, gemeente, dat Gods kinderen niet met voorbedachte raden zondigen. Niet expres zondigen, niet opzettelijk zondigen. En dat is best wel moeilijk om dat aan te horen. Ik weet wel, u kunt met voorbeelden gaan komen dat u zegt, en David dan, met Bathseba en Noach dan als hij zich dronken drinkt. En je kunt dat ontrafelen, was dat nou opzettelijk? De eerste aanzet tot verleiding was niet opzettelijk. Echt niet. David heeft niet gezegd, en nou ga ik eens lekker naar het platte dak en ik ga eens expres naar mijn buurvrouw Bathseba kijken. Nee. En Noach die heeft echt niet gedacht van, en nou ga ik me eens lekker dronken drinken. Nee. Maar toen hij daar op het platte dak liep, toen zag hij opeens zijn buurvrouw. En toen Noach ging proeven van de jonge wijn, toen dacht hij, dit smaakt naar meer. Dat is de zonde van de zwakheid. Kijk, en wat daarna allemaal gebeurde, dat is voor 100% natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen die dat deden. Begrijpt u? En Gods kinderen die zullen altijd, als ze terugblikken op dat moment, zeggen, hoe heb ik het kunnen doen, hoe heb ik het kunnen doen. En belijden voor Gods aangezicht en zeggen, Heere, ik heb een verleidelijk hart, ik heb een goddeloos hart. O Heere, wilt Gij me toch bewaren voor de zonde, help me toch alstublieft. Dus hieruit spruiten de dagelijkse zwakheid van de zonde. En daar speelt de duivel en zijn verleiding ook in mee. Want de duivel is een hele goede boekhouder en hij registreert alles. Hij is een psycholoog. Hij weet precies waar u, waar jij zwak op bent. Zwak op bent. En dat geldt hier dan in het bijzonder voor Gods kinderen. Maar ook voor de onbekeerden in ons midden, die onder de genademiddelen zich bevinden. En daarom, hij is een geweldige pijlenboogschieter. En hij zal met datgene waar hij weet, waar u zwak op bent, u proberen van binnen te raken. Want daar, binnen de poort, daar is een vijand die weliswaar de doodsteek heeft gekregen, maar nog niet echt helemaal dood is. Voelt u? En dan probeert hij die toch weer tot leven te brengen. En dat is de strijd tegen de dagelijkse, staat er, de dagelijkse. Dus dat is maar niet een wekelijks gebeuren, maar een dagelijks gebeuren. Kent u daar ook iets van? En dan het tweede wat genoemd wordt, dat ook de allerbeste werken der heiligen, die kleven de gebreken aan. Dus het gaat dan nog niet eens over de zonden, maar het gaat hier over godsdienstige verrichtingen. Als ze gaan bidden, vindt u het ook zo moeilijk om te komen tot gebed? Ah, je hebt mensen die kunnen altijd bidden. Die kunnen heel makkelijk bidden. Maar Gods kinderen niet hoor. Echt niet. Moet je echt niet denken. Dat is een strijd. Om op de knieën te komen. Nou, je kunt je knieën toch buigen, dominee. Je kunt toch wel een aantal woorden opzommen. Maar dat is geen bidden. Dat echte bidden, dat echte worstelen met God door het waarachtig geloof. Om de Heere te manen op zijn woord en met de nood van land en volk en met de nood van je eigen hart voor de Heere te komen. Dat is een strijd, geliefd. En dan, ja, dan voelen Gods kinderen zo dat in hun bidden de zonde hen alweer aankleeft. Oh, wat ben ik toch gauw afgeleid, Heere. Oh, Heere, mijn gedachten zitten alweer helemaal ergens anders. Help me toch alstublieft. Hoor je dat ze dan ondertussen aan het bidden zijn als ze dat zeggen? En wat denk je van dat hoogmoedige bestaan in de godsdienstige verrichtingen? Waar die ouderling echt een gevoel heeft. Ik heb echt een goed huisbezoek afgelegd. En hij gaat naar huis toe. En hij ontmoet de vrouwen in de supermarkt, het was echt een fijne avond gisteravond, meneer de ouderling. En dat addertje van de hoogmoed, dat kruipt er doorheen. Ja, dominee, wat heb u toch kostelijk gepreekt. En hij voelt zich gestreeld. Allerbeste werken, daar kleven ons de zonde en de ongerechtigheid aan. Het is net als dat je door een pas geverfd huis loopt. En dan zegt die man die zijn huis wil laten zien, wil je wel even oppassen, want overal is geverfd. Dat je geen vlekken aan je kleren loopt hoor. En jawel hoor, wel een vlekje aan je jas. En dan gaat het over wat van buitenaf je besmeurt en bevlekt. En dan nog van binnenuit, gemeente, die inwonende zonde, bij de godsdienstige verrichtingen, bij je levenswandel, dat je toch verlangen hebt om tot eer van God te mogen spreken en te mogen handelen. Wat is hier de bedoeling van, Heer? Vier dingen, zeggen onze Dordtse leerregels. Lees maar mee in artikel 2. Vier dingen. Heer, waarom laat u dat zitten? Die zwakheid der zonde. En die gebreken die men aankleven. Nou, 1, zeggen onze vaderen. Het welk hun een gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Dat is het eerste doel. Wat is dat? Ootmoed. Dat is het kenmerk van het echte genadeleven. Er was eens een man die vroeg aan Augustinus. Wat is het kenmerk van een ware christen? Ootmoed, zegt hij. Wilt u dan nog een kenmerk noemen? Dan zal ik je nog een tweede kenmerk noemen. Ootmoed. Ja, en dan nog een derde kenmerk. Graag een. Nou, zegt Augustinus. Ootmoed. Tot 3 keer toe benadrukt hij het. En daarom laat God dat zitten. Ja. Philpott die schrijft een keer toen hij ziek was. Het is in mijn hart net zo druk als in de straten van Londen. Toen lag hij op zijn ziekbed. Ootmoed. Kom je nooit bovenuit. Die Canaanese vrouw, die droeg een prachtig sieraad, weet u dat? Wat was dat voor een sieraad? Toen de Heer Jezus zei, het is niet voor u. Het is niet betamelijk om het brood aan de hondjes te geven. Toen zei ze, ja Heere, dat is zo. Dat was haar sieraad. Ik ben niet meer dan zo'n hondje. Petrus was op zijn best. En toen hij het uitriep, nadat hij overweldigd was door de goedheid van Christus. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ootmoed. Nee, genade maakt geen hoogmoedige mens. Het is niet zo best hoor, als je met je bekering boven een ander staat. Als je denkt van nou, het is niet zoals het bij mij gegaan is. En dat je erop neerkijkt. Nee, het is niet zo best. Genade maakt nederig. Genade maakt gunnend. Ten opzichte van de grootste der zondaren. En dan gaat die vrouw om de verootmoediging tegenover God. In de binnenkamer. Het gaat hier niet over mensen die dat trompetteren. Die dat overal uitspreken. Hoe zondig ze zijn. Dat is niet zo best hoor. Er valt niks te pronken als het gaat om hoe zondig ik wel niet ben hier in mijn hart. Nee. Maar in de binnenkamer, als ze alleen zijn met God, dan zeggen ze, o Heere, hier is de meest goddeloze van Barendrecht. Dat is geen overdreven taal hoor. Dat is dan echt zo. Tweede, waarom, Heere, laat u nou die inwonende verdorvenheid zitten? Waarom nou? Nou, zeggen onze vaderen, dat ze hun toevlucht tot de gekruisigde Christus nemen. Christus wordt aan hen geopenbaard. Wat betekent dat? Dat Wanneer ze vastlopen met zichzelf, dat ze vanuit zichzelf uitgezien zeggen, onoverwinnelijk is die zonde. Ik kan echt niet verlost worden van mijn eigen uit, door mijn werken van de wet. En dat in dat vastlopen de Heer het evangelie opent en een oog buiten zichzelf gaat geven op hem. En dan moeten ze hem nog leren kennen, gemeente. Als hij geopenbaard wordt in het evangelie. Als hij bekendgemaakt wordt aan je ziel. Dan komt de bede op dat ik hem ken. En waarin dan? Nu in zijn ambt. Heere, wilt u mij dan onderwijzen, want ik ben zo blind. Hoe ik van mijn zonde en mijn ongerechtigheid af kan komen. En dat ze onderwezen worden in zijn priesterwerk. En dat ze de kracht van zijn koninklijke bediening gaan ervaren. Opdat ik hem kennen. Opdat ik tot hem de toevlucht neem. Daarom laat God ook in het leven van zijn kinderen, die inwonende verdorvenheden zitten, worden ze niet volkomen verlost daarvan. Waarom? Opdat zij hem leren kennen. En dat hoe langer hoe meer. Dat zij gaan zien, mijn gerechtigheid ligt alleen in hem. Mijn heiligheid ligt alleen in hem. Mijn volkomen verlossing ligt alleen in hem. En ik moet met heel mijn bestaan bij hem zijn. Ik moet telkens met al mijn zonden en ongerechtigheden tot hem de toevlucht nemen. Ik moet leren wat het is dat nou hij volkomen verzoening heeft aangebracht voor al mijn zonden en ongerechtigheden. Dat moet ik leren in mijn leven. Wat dat is. Om daar nou alleen op te vertrouwen en daar alleen op te steunen en op te rusten. En ook als het gaat om de heiligmaking, dat mijn heiligmaking nou ook in hem ligt. Dat God de Vader ook zijn heiligheid mij toerekent. Dat is een doorgaande les, gemeente. Dat hij een geopende fontein is, waar men dagelijks terecht kan. Daarom laat God die verdorvenheden zitten. Opdat hij hoe langer hoe dierbaarder gaat worden. Gepaster en noodzakelijker gaat worden. Het is typisch dat het bij de remonstranten zo is. Dat zie je in evangelische kringen ook. Dat de vergeving van zonden een gepasseerd station is. En je hoort dat ook vaak onder deze mensen. Niet om die mensen neer te zetten. Maar dat is voor hen eigenlijk helemaal niet ter discussie. Zij worstelen niet met hoe krijg ik een genade God en hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, want dat zijn ze al. En zij danken God daar dan ook voor, dat dat voor hen een gepasseerd station is. Maar dat komt omdat zij die strijd missen van dat echte leven der genade. Maar Gods kinderen, die worstelen daarmee. En die zoeken dat te kennen. En hoe langer hoe meer te kennen. Die smeken daarom of zij mogen leren daarbij te leven. En niet bij die fontein weg te zwerven. Om hoe langer hoe meer, onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, gestadiglijk de toevlucht te nemen tot de wonden van de Heer Jezus Christus. Omdat in zijn wonden alleen daadwerkelijk troost ligt tot vergeving van alle zonden. En dan het derde. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en de heilige oefeningen der Godvrucht doden. Het gaat dus niet alleen maar om de vergeving van zonden, maar het gaat ook om de doding van de zonden. En dan reiken onze vaderen hier op grond van Gods woord twee middelen aan. Het ene middel, dat is het gebed. En het andere middel, dat is de godsvrucht. Laten we eerst eens dat ene middel bekijken. het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds doden. Dat is dus het gebed dat gewerkt wordt door de Heilige Geest. En welk gebed is dat? Dat is dit gebed. O Heere, vergeef me toch al mijn ongerechtigheden in en door het dierbare bloed van Christus. O Heere, wilt Gij toch uit genade de kracht van uw Heilige Geest aan mij geven om die zonden in mij te doden. O Heere, wilt Gij toch die vijand eronder houden. Hij heeft zoveel kracht nog. Hij is nog zo sterk. Nee, zij zeggen niet van, ach, zo is nou eenmaal een mens. Ja, nee, zij zuchten daaronder. En zij roepen met Paulus, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Wat is dat voor een gebed? Dat zij belijden hun zwakheid. Heer, ik ben tot hink en tot zink, ieder ogenblik gereed. Heer, ik kan niet zonder uw bescherming, zonder uw bewaring, zonder uw kracht. Dus door de geest des gebeds roepen ze dan ook Christus in. En zeggen ze, o Heer, sta toch over dat zondige, goddeloze bestaan op en wilt u dat doden door uw kracht, o Heer. Dat de toepassende kracht van uw dierbaar bloed als een medicijn werkt, waardoor die bacteriën van de zonde gedood zullen worden. Het tweede middel dat aangereikt wordt, is de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Prachtige uitdrukking. Heilige oefeningen der godvruchtigheid. Tegenwoordig hoeven onze jongens niet meer in militaire dienst. Jammer genoeg. Maar ik heb zelf wel in militaire dienst gezeten en jullie misschien ook nog wel, de ouderen in ons midden. En ja, jongens en meisjes, dan word je opgeleid tot soldaat. En een soldaat moet allerlei oefeningen doen, zware oefeningen, lichamelijke oefeningen. Hij moet ook oefeningen doen in het hanteren van zijn wapen, want ja, je kunt wel zo'n geweer in je handen krijgen, maar je kunt er hele gevaarlijke, domme dingen mee doen. En daarom moet je daarin geoefend worden. Oefeningen door de hei, door het bos, door het zand. Oefeningen dat je struikelt en dat je dan weer opstaat. Oefeningen dat je waakzaam moet zijn en moet opletten. Oefeningen dat je wakker moet blijven terwijl je slaperig bent. Oefeningen dat je soms door kou en door nacht het toch door moet gaan enzovoort enzovoort. En daar kun je het mee vergelijken. Heilige oefeningen van godvruchtigheid. Net als een soldaat worden Gods kinderen geoefend in, waarin? In de godsvrucht. Dat zal straks ook verderop in de Dordtse leerregels nader ontvouwd worden, dat onze vaderen wel de nadruk leggen op de godzalige levenswandel. De godsvrucht staat er. Vrucht. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is de vrucht die bloeit en groeit aan een levende rank. Die verbonden is aan de ware wijnstok. Dat is de godsvrucht. Dat zijn de vruchten van de geest. Om daarin geoefend te mogen worden. Dus dat is het tegenovergestelde van de inwonende verdorvenheden. Dat is het tegenovergestelde van de zonde. Je ziet dat ook in het derde stuk. Duidelijk uitgelegd van onze catechismus dat wanneer de 10 geboden aan de orde komen, dat niet alleen maar de verboden genoemd worden, maar ook de geboden. Dus de positieve vruchten van Gods lieve geest, gemeente. En dat vraagt oefening. Een oefening van zelfkennis. Om te waken over je boze hart. En dat je zegt, daar heb je het weer. En Heere, mag ik nou eens het tegenovergestelde van u ontvangen, om daarin geoefend te worden. En denk dan maar aan je boezemzonde, Denk daar dan maar aan. En probeer dan eens na te denken, wat is nou het tegenovergestelde van mijn boezemzonde? En dat ik daar nou eens in geoefend mag worden. Dan weet je niet wat je vraagt hoor. Want dan kan de Heer je wel eens door een zware beproeving juist pakken in je boezemzonde. Maar dat is om dan plaats te maken voor die vrucht. Philpott heeft een prachtige preek geschreven over de ranken en de wijnstok. En dan geeft hij zoveel onderwijs in het snoeiwerk van de Vader. Hoe de Vader net als een goede snoeier de knoesten eruit snijdt, zodat de sappen, de levenssappen uit de ware wijnstok kunnen vloeien naar die jonge bloesem. Zodat die jonge bloesem genoeg voeding gaat krijgen. En dat die bloesem tot een vrucht kan uitgaan groeien. En dat doet pijn wanneer die knoesten weggesneden worden. Wanneer het gesnoeid gaat worden. Maar het heeft een positief doel. Namelijk om geoefend te worden in de godsvrucht. Als een soldaat. Een soldaat die dan struikelt. En misschien wel een machtige prooi is voor de vijand. Maar hij staat weer op. En de vijand deinst achteruit. En hij grijpt zijn wapen. En de vijand die vlucht. Kijk, en zo is het geestelijk ook. Ze worden toegerust door die geestelijke wapenrusting. En de Heilige Geest die oefent hen. Om in die geestelijke wapenrusting toch de vijand tegemoet te treden. Van binnen en van buiten. Zodat ze uit mogen zien naar de uiteindelijke overwinning. En dan het vierde. Dat is dat zij dan naar het eindwerk der volmaaktheid zucht. Heere, waarom laat u dat nou zitten? Die zonde. Waarom nou? Nou, dat je een heimwee gaat krijgen. Naar de volmaaktheid. Dat je gaat zuchten onder dat lichaam des doods. Dat je ervoor bewaard wordt dat je hier zo graag wil blijven. En dat je geoefend wordt in het pelgrimsleven. Zodat je zegt, ik ben op doorreis. Dat je tegen je vrouw zegt, we zijn op doorreis toch. We zullen hier niet blijven, vrouw. Beseffen we dat? En verlangen we daar nou wel eens naar om echt in volmaaktheid voor de Heere te mogen leven. Zonder zonde, zonder duivel. Daarom laat God dus dat zitten, gemeente. Het is misschien wel makkelijk te onthouden, het zijn vier dingen. Het eerste, dat is om ons ootmoedig te houden voor God. Het tweede, dat is om de toevlucht te nemen tot Christus. En het derde is dat wij door de geest des gebeds en de heilige godsvrucht, de heilige oefeningen van de godsvrucht, het vlees doden. En het vierde is dat wij verlangen naar de volmaaktheid. Om eenmaal volmaakt met Christus te mogen zijn. En dan moeten we eens opletten hoe prachtig dat geformuleerd wordt. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijn. En nu komt het wat ik bedoel. Met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Gemeente, dat brengt ons bij Openbaringen 5 vers 6. Waar Johannes dat Lam Gods ziet. Staande als geslacht. Met het Lam Gods. Kinderen van God in ons midden. Dat is uw eeuwige troost. Dat u straks daar het Lam Gods zult zien. En wat zult u dan zien? Twee dingen. Dan zult u zijn onschuld zien. Want dat is het symbool van de onschuld. Het Lam Gods. En het tweede is, hij staat daar. Staande als geslacht. Staat, en dat ziet op de overwinning van het Lam Gods. En u zult dan delen in zijn onschuld. En u zult dan delen in zijn overwinning. En daarom, zolang u nog in dit strijdperk bent, En dan komen we bij onze derde gedachte. Bewaart hij hen. Dan bewaart hij hen. En dan zijn we aangekomen bij artikel 3. Wat is nou eigenlijk het strijdpunt met de remonstrantengemeente? Dit, dat de remonstranten die zeggen, je kunt jezelf bewaren voor de zonde. Echt waar. Je kunt in eigen kracht staande blijven. God heeft je bekeerd en heeft je de bekerende genade gegeven. En door die kracht kun je zelf staande blijven. Dat zeggen ze. Het klinkt allemaal zo vroom, gemeente. Je bent er voor de volle 100% verantwoordelijk voor, zeggen de remonstranten. Je moet telkens zelf de beslissing nemen, hoor. Het is ja of nee, zeggen de remonstranten. Gods woord laat ons zien, gemeente, dat het niet waar is. Als je denkt aan de Bijbelheilige Noach, het is niet waar. Hij kon in eigen kracht niet staande blijven. Ik heb net dat voorbeeld al genoemd aan Abraham. Ja, zegt Sarah, Abraham, nou moeten we wel ons gezond verstand gebruiken. Wij krijgen echt geen kind meer, hoor. Echt niet. En kijk, daar loopt nou een jonge meid. Hagar, onze slavin. Die is nog niet zo oud dat ze geen kinderen meer kan krijgen. Waarom neem je die niet? En dan valt hij in zwakheid. Staande blijven, Isaac. Rebecca, je bent een knappe vrouw. Je moet zeggen dat je mijn halfzuster bent, hoor. Met een leugen proberen het leven te redden. Staande blijven, Jacob, de bedrieger. David, Salomo, nee, gemeente. Echt niet. Ze kunnen het niet. Van zichzelf. Vanwege de inwonende zonde en de aanvechtingen van de Satan. Twee machthebbers worden hier genoemd. De overblijfselen der inwonende zonde en de aanvechtingen der wereld en de Satans. Twee ontzaglijke machten. Twee ontzaglijke krachten. Ze kunnen niet staande blijven van zichzelf. Maar, en dat is het evangelie, gemeente. Dat doet God. Maar God is getrouw. Dat is het eerste. Wat God eenmaal begonnen is, dat zal hij niet verlaten. En wat doet hij dan in zijn getrouwheid, die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt. Telkens weer opnieuw. Als zij gevallen zijn, dan richt God hen weer op. Door de kracht van zijn onberouwelijke, eeuwige, verkiezen de soevereine, vrije genade. Hij richt ze weer op. Keer op keer. Hij redt mij keer op keer, zegt de dichter. En hij bewaart hen tot het einde toe. Krachtiglijk staat er. Krachtiglijk bewaart hij hen. En daarom hebben we ook 1 Petrus 1 gewezen. Maar we lezen in het 5e vers. Die door de kracht Gods bewaard wordt. Door het geloof. Staat er. En hoe moet je dat nou lezen? Dat moet je je zo voorstellen, gemeente. Dat een kind des Heren omringd wordt. Door een muur. Door een vurige muur. En die muur, daar staat een naam op. Namelijk de kracht Gods. Daar worden ze door omringd. En nu staat er, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Dat is dat geschonken geloof dat de Heilige Geest onderhoudt. En dat geloof, dat steunt, hoe langer hoe meer. Gemeente, dat ervaar ik in mijn eigen leven ook. Op de trouw van God. Op de trouw van God. Dat je zegt, Heer, hoe kunt u het met me uithouden? En dan zegt de Heer, dat is nou vanwege dat genadeverbond. Dat van geen wankelen weet. Kijk, en dat ware geloof, dat beleidt dat. Dat zegt, Heer, het is enkel uw genade. Het is enkel uw trouw. Dat ik nog ben die ik ben, o Heer. Door het geloof staat er. Die bereid is, die zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is de troost voor al Gods kinderen. Dat is dan ook een opwekking tot hen die daar nog geen deel aan hebben. Om dat te zoeken. Met ingespannen krachten, jazelf, jazeker, maar niet met eigen krachten. Dat zijn de krachten van de Heilige Geest. Ook als je er nog voor staat dat je zegt, o Heer, wilt u mij bekeren? Door uw kracht. Maar ook wanneer wij reeds bekeerd zijn. En dat wij dan ook leren. Wat we samen gaan zingen. Als ik omringd door tegenspoed. Bezwijken moet. Schenkt gij mij leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt. Uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon op levensbron. Wil bijstand zenden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere God, heb ootmoedig dank voor uw goedheid die gij ons hebt bewezen, terwijl we dat niet verdiend hebben. Heere, wilt gij ons toch genadig zijn en ons doen delen in datgene wat gij uw volk en kinderen schenkt in dit leven. Niet alleen die eerste genade, maar ook die genade die daarop volgt, tot het einde toe, zodat zij straks eeuwig mogen roemen in vrije genade alleen. Ga met ons mee, ook de komende week weer in, bescherm ons en help ons. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed in de vergeving van onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het is het 6e vers van Psalm 48. Draag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.